En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag is weer een speciale. Ik ben namelijk niet alleen, op dit moment nog wel, maar zometeen komt er iemand bij en dat is Maxine. Zij is een luisteraar van de podcast en zij heeft autisme. Daar wilde ze heel graag meer over vertellen. Ze zal ook zelf vertellen waarom ze het belangrijk vindt om te gast te zijn. En zoals jullie weten vind ik het ook belangrijk om dat soort onderwerpen hier bespreekbaar te maken. Dus ik heb al eerder iemand te gast gehad die een burn-out had, iemand die een angststoornis had, iemand die anorexia had. Om over al deze onderwerpen wat meer duidelijkheid te scheppen en ook gewoon nog te horen van iemand die dat heeft, hoe het is om dat te hebben. En natuurlijk kan ik dat niet zelf vertellen, maar kunnen de mensen die dat hebben, die dat zelf meemaken, ook het best vertellen. En ik vind het altijd heel moedig als mensen hun verhaal willen doen in mijn podcast, want dat lijkt me toch best spannend. Dat komt dus verderop. Ik zal eerst weer eventjes terugblikken op mijn week. Nou, ik heb over het algemeen eigenlijk best wel een goede week gehad. Heel productief, ben met heel veel leuke verschillende klussen bezig. En daar krijg ik heel veel energie van. Maar ik merk ook dat, omdat het nu echt de drukste periode is, dat het ook wel veel stress oplevert. Niet eens dat ik het dan te druk heb, maar gewoon om alles in mijn hoofd op een rijtje te houden ofzo. Omdat je met zoveel verschillende dingen bezig bent. Aan de ene kant vind ik dat dus juist heel leuk, want dan heb je heel veel afwisseling in je week. Maar aan de andere kant is het ook soms wel lastig om alles op hetzelfde niveau hoog te houden, zeg maar. Dus ik werk met heel veel lijstjes en dan had ik afgelopen week zelfs weer lijstjes van lijstjes. En zo kom ik de week dan wel door. En mijn weekend was vooral ook heel chill. Ik ben lekker gaan ontbijten bij een nieuw heel leuk ontbijttentje in de buurt. Corner Bakery, misschien ken je het wel. Dus het zijn meerdere vestigingen van Amsterdam, misschien ook wel in andere steden. En daar heb ik heel lekker ontbeten met mijn vriend. Ik ben naar de bioscoop geweest. Naar Anne Plus. Hij zit niet in het Lekker Leefblokje, want ik vind het niet echt een kijktip eerlijk gezegd. Ik hoop niet dat ik mensen nu boos maak, want ik weet dat er ook veel mensen juist heel erg fan waren. Maar misschien hebben die de serie niet gezien. Of juist wel, ik weet het niet. Maar ik had de serie al helemaal gezien en dit voelde eigenlijk gewoon als een lange aflevering van de serie. Misschien waren mijn verwachtingen gewoon wat hoog. Mocht je het niet kennen, Anne Plus is een film en dus ook een serie. Op Netflix staat die ook. Over een lesbisch meisje dat in Amsterdam woont. En het gaat een beetje over haar liefdesleven. En waarom deze serie zo geprezen wordt, is dat het in principe is het feit dat ze lesbisch is, dat wordt in andere series en films altijd heel erg uitvergroot op een bepaalde manier. Terwijl je hier eigenlijk gewoon een doodnormaal meisje ziet met een doodnormaal liefdesleven. Alleen toevallig is ze lesbisch, als je snapt wat ik bedoel. En dat komt wel heel erg goed in de film naar voren, hoor, vind ik. En, oh ja, dit is wel grappig. Ik zat dus in de bioscoop en ik was met een vriendin en die zei al van, ja, ik weet wel dat er pittige seksscènes in zitten. Dus nou, op een gegeven moment was er dus zo'n seksscène. En toen dacht ik, oké, nou ja, hè, Nederlands, dus je ziet alles, maar kan ik nog wel hebben als dit het nou was. Maar er bleek nog een tweede seksscène te zijn. En dat is met een strap-on dildo. Dus de tweede vrouw die bindt die zeg maar voor. En dan gaan ze dus seks hebben. En dat was echt. Het is ook, weet je wat ik zo grappig vind aan Nederlandse films? Het is zeg maar heel puur, wat het ook wel heel mooi maakt. Maar daardoor ook bijna te in your face. In Amerika zit er dan een muziekje onder. En dus dan hoor je de smakgeluiden hoor je wat minder. Er zit op een gegeven moment, dan zie je dus dat ze het bijna gaan doen. En dan wordt het afgekapt en dan zie je ze van elkaar afrollen, zeg maar. Dus de moment suprême zie je eigenlijk niet. Maar daarom vind ik het ook altijd weer zo chockerend als ik dan met een Nederlands film, zeker in de bioscoop, met gewoon random mensen om je heen, dat je dan van begin tot eind een volledige seksscène meemaakt. Van een oplopend orgasme tot zeg maar de uitbarsting. En dat je dan zo'n soort van, en ook nog dat er een strap-on dildo in het spel is. Waar, ja, dat is toch wel eventjes iets anders. Dat zie je niet in elke slaapkamer, zeg maar. Ik weet niet, ik probeerde gewoon heel erg mijn gezicht strak te houden en te doen van, joh, dit is echt de normaalste zaak van de wereld. Iedereen heeft seks. In deze zaal ook. Misschien niet met een strap-on dildo, maar ook dat is normaal. En ik kon het gewoon niet echt. Maar ik vond het wel juist daarom een interessante ervaring of zo. Omdat je, om daar zeggen, ik vind het ook wel weer goed dat Nederland zoiets heeft van, ja, dit is gewoon wat het is, weet je wel. En dat kan ik dan ook wel weer op prijs stellen. Maar goed, dat is over Anne Plus. En ik ben ook nog naar een museum geweest. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. En we zijn nog uit eten geweest bij Loetje. Oh, die biefstuk blijft gewoon fantastisch. Alleen we waren even vergeten dat om, in ieder geval, we wisten wel dat om 8 uur alle restaurants dicht gingen. Maar we waren dat eigenlijk vergeten op het moment dat we eenmaal aan tafel waren geschoven. Dus wij voorgerechtje bestellen, hoofdgerecht. Oh, wil je dit erbij? Ja, doe er ook maar bij. Ja, doe dat er ook maar bij. Dus op een gegeven moment stond heel de tafel vol. En toen zeiden ze, wil je nog wat drinken? Want we doen de laatste ronde. Dat ik echt dacht, huh? Hoe laat is het dan? Toen zei ze, ja, het is 7:45. Toen moesten we in een kwartier nog heel die tafel leegvreten. Ik heb nog nooit zo vol gezeten. Ik heb ook de hele avond alleen maar lang uitgelegen met mijn broek open. Maar het was het wel echt waard. Het is zo lekker, die biefstuk daar. Dus dat over mijn weekend en week eigenlijk. Dan gaan we nu door naar het lekker loeren blokje, waarin ik celebrity nieuws met je doorneem en kijk wat de BN'ers en celebrities van onze wereld allemaal hebben gedaan afgelopen week. Dit vond ik wel een interessant nieuwtje. Kim Kardashian en Kanye West zijn natuurlijk begin dit jaar uit elkaar gegaan. En in principe is Kim nu dus single. En mensen zijn natuurlijk heel nieuwsgierig of ze dan weer gaat daten. Dus ze wordt denk ik heel goed in de gaten gehouden op dit moment. En er is inderdaad wat opgemerkt, namelijk dat zij een aantal keer in hand is gesignaleerd met Pete Davidson. Ik weet niet of je die kent, hij is een acteur en een stand-up comedian. Je hebt zo'n bekende show in Amerika, Saturday Night Live, daar is hij een vaste acteur in. Hij is 28, Kim is 41 en het is dus al meerdere keren gesignaleerd. Dus ze zijn in ieder geval aan het daten en er is op een gegeven moment ook bij hem een soort plek in zijn nek ontdekt na een date. Waardoor mensen zeggen, oeh, hij heeft een zuigzoen. Nou, geen idee of dat dan ook daadwerkelijk zo is. Maar goed, het is dus wel een ding blijkbaar. Hij was ook op de verjaardag, zij was op de verjaardag van Pete. En de moeder van Kim, Kris Jenner, die zou daar ook aanwezig bij zijn geweest. En ja, dit is dus wel de eerste keer dat zij soort van openbaar weer aan het daten is. En ik vind het ook wel een hele opvallende keuze. Het was niet de eerste man die ik naast Kim Kardashian had gezet. Maar ja, je weet het nooit. Stille water hebben diep begonnen. Misschien was hij juist wel toe aan iets heel anders. ik vind het ook wel weer mooi op zich dat dit stel er nu is. En nou ja, niks is dus nog bevestigd. Het is allemaal een beetje van horen van. Maar ze zijn waarschijnlijk wel aan het daten in ieder geval. Afgelopen donderdag was ook de ontknoping van Temptation Island. Als je het gezien hebt, ik vond het echt weer een bizar seizoen. Er waren ook heel veel vragen, want je had ook een stel, Eileen en Efraïn. En je hebt natuurlijk zo'n samenvatting van 3 maanden later, wie zijn er nog bij elkaar? En toen had Efraïn gezegd dat ze dus nog bij elkaar waren, maar Eileen was helemaal niet te zien. En toen had ze dus op de Instagram gezet, joh jongens, ik krijg hier zo heel veel vragen over waarom ik niet in beeld was. Dingen zijn me aangedaan wat echt niet door de beugel kan. Dit is tussen mij en het programma. Ik ben heel dankbaar voor alle liefde die ik krijg. Nou ja, voor de rest doet ze helaas geen boekje over wat er dan precies is gebeurd. Ben ik stiekem wel heel erg nieuwsgierig naar. Nou, verder had je nog Deborah en Koen. En die waren aan het begin van het seizoen al eruit gegaan omdat ze een te saai koppel waren. Ze gingen de connectie niet aan met de singles. Ik vond het een hele bizarre regel in het hele programma. Maar anyway, ik dacht, waarom laten ze die nog zien? Want die waren eigenlijk helemaal niet zo heel interessant voor de rest van het programma. Maar ze gingen dus samen een tatoeage zetten. Iets van, our love goes into eternity. To eternity and beyond. En zij had dan to eternity, of dat had hij, en zij dan to beyond, of whatever. En dan ligt ze daar zo en dan zegt die tatoeëerder van, oké, nou, jullie gaan deze laten zetten en nou, wat leuk. En wat voor betekenis zit hier voor jullie achter? En zegt zij zo, ja, betekent toch iets van oneindigheid of zo? Ja, dat dacht ik tenminste. Ik denk, holy shit, je gaat een koppeltatoeage zetten. Je checkt toch wel eventjes wat dat betekent. Op zijn minst heb je het gegoogeld voor de spelling. Dan mag toch hopen dat je ook weet wat het betekent. Maar goed, ze hadden die tatoeage gezet. Flashback naar 2 weken vooruit. Zie je opeens alleen die Deborah zitten. En zegt ze van, ja, 2 weken geleden hebben we dus die tatoeage laten zetten. En afgelopen week ben ik erachter gekomen dat die vreemd gaat. Ik kwam op video's gehad, de foto's van mensen via Instagram. En daar zie je heel duidelijk op dat hij het is. Dus ik heb ze kleding het raam uitgegooid en nu zijn we uit elkaar. 2 weken nadat die tatoeage op haar huid is gezet. Oké, toen snapte ik wel van, nou weet ik waarom jullie dit erin hebben gedaan. Verder was het meest opvallende figuur natuurlijk Bert. Sowieso, ik vind dat zo'n grappige naam. Mijn vriend en ik zitten altijd grapjes te maken over dat we ons eerste kind of onze eerste hond Bert gaan noemen. Het lijkt ons gewoon heel grappig. Anyway, hij is een steekje los bij hem. Ik denk dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn. De dingen die hij zei in het programma, die waren bijna allemaal om een soort van de aandacht op zichzelf te vestigen. En ook nu weer wilde hij heel graag laten zien dat het ontzettend goed met hem ging. Ze hadden het alleen maar over het feit dat hij een nieuwe liefde had. En dat ze waren pas 2 weken samen of zo. Maar ze gingen binnenkort al samenwonen. Het was de liefde van zijn leven. De vrouw van zijn dromen. Bladibladibla. En ik geloof er eerlijk gezegd geen reet van. Maar goed, dat eventjes over Temptation Island. Dan over Eloise. Ja, dit was gewoon een hele leuke crossover. Want ik heb een klus voor Stuk TV. Ik heb een fascinatie voor het Koningshuis. En toen hoorde ik dus dat Eloise in jachtseizoen zat. Wat natuurlijk een van de meest bekeken YouTube-programma's is. Dat is nu weer begonnen. Je had eerst Martin Garrix. En nu in aflevering 2 zat Eloise. En dat was natuurlijk nog nooit eerder voorgekomen. Dat iemand van het Koningshuis meedoet aan zo'n programma. En ik vond het ook echt een hele leuke aflevering. Zij werd ook geholpen door de moeder, Laurentien. Dus daar zit ze dan op een gegeven moment bij in de auto en dan krijgt ze dan een lift van. En haar vader Constantijn is ook nog eventjes zien. Wat mensen vooral heel opvallend vonden is dat ze ontzettend veel aan het schelden was. Was de hele tijd, God voor dit, Jezus dat, fuck. En dat verwacht je natuurlijk gewoon niet bij iemand van het Koningshuis. En zij heeft zich natuurlijk helemaal losgetrokken en probeert echt een eigen naam op te bouwen met haar Instagram. Ze wordt ook wel een graaf-influencer genoemd, wat ik echt een geniale naam vind. En zij is gewoon een meisje zoals andere meisjes. En ja, zij scheldt dus ook wel eens. Ze is ook wel eens met een sigaret op de voorkant van de story gezet. Ja, daar konden ze zelf eigenlijk ook wel om lachen, vond ze ook niet heel erg. Maar er is nu wel een artikel online verschenen waarin staat dat Beatrix waarschijnlijk niet heel blij is met het optreden van Eloise in jachtseizoen. Met al dat gescheld, omdat zij het heel erg belangrijk vindt dat iedereen van het Koningshuis zich respectvol binnen familie, maar ook daarbuiten gedraagt. Ik vind het wel een interessante discussie, weet je wel. Waar ligt de grens, zeg maar, als je ook niet... Je bent niet, zeg maar, Amalia of zo. Dan liggen de verhoudingen natuurlijk alweer heel anders. Maar interessant. Ik vind het interessant. Tot slot, laatste nieuwtje. Adele heeft natuurlijk de album uitgebracht. En die heeft echt alle records verslagen. Ik zag ook zoveel interviews online voorbij komen. En ik heb er ook een heleboel gekeken. Ik vind haar echt fantastisch, Adele. Ze had ook een enorm optreden gedaan voor echt toebekend Celebrityland in LA. Dat zag er mega vet uit. En ook zo grappig om al die celebrities, echt de grootste namen, zo in het publiek naast elkaar te zien zitten. Alsof ze gewoon kaartjes hadden gekocht voor Adele. Maar dan zie je alleen maar bekende koppen. Vond ik heel grappig om te zien. Bij dat concert was ook een aanzoek. Misschien heb je die video ook wel gezien. Dan wordt er een vrouw geblinddoekt naar binnen gebracht. En iedereen in de zaal is helemaal stil. Dus zij heeft geen idee waar ze is. En dan doet ze dus de blinddoek af. Nou, dan gaat de vriend op de knieën. Dan heeft ze volgens mij nog steeds geen idee waar ze is. Dan gaan de lampen aan en draait zich om. En dan ziet ze opeens Adele daar op het podium staan. En dat ze in die enorme zaal staat. En volgens mij is het zelfs ergens buiten. Dat vond ik ook een hele toffe video. Dus als je die nog niet hebt gezien, moet je maar eventjes opzoeken. En een nieuwtje, iets nieuws. Wat ik ook wel interessant vond, is dat Adele had gevraagd aan Spotify of alsjeblieft de shuffleknop weggehaald kon worden bij haar album. En ik had daar nooit zo over nagedacht, maar het is blijkbaar zo... Nou, ik weet wel dat dat zo is. Dat heel veel artiesten, als zij een album maken, dat ze ook heel erg goed nadenken over de opbouw. En dat het echt van begin tot eind een verhaal vertelt. En op het moment dat je natuurlijk dat album op shuffle gaat zetten, dan verpest je dat die verhaallijn een beetje. Dus wat heeft Spotify gedaan? Ze hebben als default modus, er stond in heel veel artikelen dat de shuffle button is weggehaald bij haar album. Dat is niet zo. Maar als default staat gewoon dat als je dat album aanklikt, dat hij bovenaan begint en helemaal naar onderen gaat. In plaats van dat hij alles door elkaar heen gaat afspelen. En ik denk dat zij hiermee wel een trend zetten en dat andere artiesten dat nu ook gaan willen. Wat ik op zich ook wel heel goed snap. Ik heb wel zelf altijd dat als ik de eerste keer dat ik een album luister, begin ik altijd bij het begin. Dus het eerste nummer en dan helemaal naar het einde. Maar dan heb je toch een paar favorieten en dan ga je toch een beetje heen en weer springen in het album. En soms dan, als je elke keer van begin af aan begint, dan heb je de eerste 5 nummers op een gegeven moment super vaak geluisterd. En de laatste 5 heb je bijna nooit gehoord. Dus daarom ben ik ook wel weer fan van de shuffle button. Maar ja, ook wel apart toch dat zo'n klein iets als het technische onderdeel, een button in een muziekprogramma, dat mensen daar zo'n big deal van maken, omdat het nou eenmaal het programma is waarop de meeste mensen muziek luisteren. Dan gaan we ook maar gelijk door naar het Lekker Leven blokje, want dan blijf ik gewoon doorgaan over Adele, want de luistertip die ik wil geven is uiteraard ook haar album. Ik heb volgens mij wel eens in een eerdere aflevering gezegd dat het anders zou gaan heten, maar het is gewoon weer vernoemd naar haar leeftijd. Dus hij heet gewoon 30. En ik had dat zelf ook gedaan. Als je dan toch bezig bent met al je albums vernoemen naar je leeftijd, zet het dan ook door. Dus dat vind ik wel leuk. Ik had even gemist dat opeens dat album online zou komen. Ik dacht dat hij in december zou komen. Dus dat was echt een hele welkome verrassing om daarmee het weekend in te gaan. Mijn favoriete nummer is denk ik My Little Love. Dat is het 3e nummer. En dat gaat over haar zoontje. En er zitten dus ook wat voice notes in van gesprekken die zij heeft met haar zoontje. Waarin ze ook heel eerlijk is over wat depressieve gevoelens die ze heeft. En aan het eind hoor je ook een voicemail die ze naar haar beste vriendin had gestuurd. Waarin ze vertelt dat ze eigenlijk zich best wel eenzaam voelt. Want ze is natuurlijk een scheiding doorgegaan. Inmiddels heeft ze wel weer een nieuwe man, maar op het moment dat ze dit nummer schreef volgens mij nog niet. En dan hoor je dus ook die voicemail van dat is eigenlijk de eerste keer sinds we uit elkaar zijn dat ik me echt heel erg alleen voel. En terwijl ik me altijd fijn heb gevoeld in mijn eentje. En ik vind het gewoon een heel mooi, kwetsbaar nummer. Dus die vind ik wel echt heel mooi. En even kijken. Ja, ik vind de titel ook, I Drink Wine, vind ik heel grappig. To Be Loved vond ik ook een heel erg mooi nummer. Dus wat is het meest beluisterde nummer? Even kijken. Ja, Easy On Me natuurlijk. Die is 310 miljoen keer beluisterd op Spotify. En daarna van het hele album is Oh My God. Het bekendste nummer vind ik ook een heel leuk titel. Oké, dan een do-tip. Ik vertelde al kort eventjes dat ik dit weekend naar een museum ben geweest. Ik hou er gewoon heel erg van om in mijn weekend ontzettend veel te ondernemen. Terwijl mijn vriend echt zoiets heeft van leuk, maar ik wil ook gewoon lekker thuis kunnen chillen. En daar had ik afgelopen weekend gewoon geen zin in. Dus toen heb ik gewoon besloten van weet je wat, ik neem mezelf op date. Dus ik ben gaan fietsen naar Centraal Station, daar zo'n pontje genomen naar Amsterdam-Noord. En daar zo is een museum en dat heet Straat. En dat is dus een museum met allemaal street art. Dus er staan allemaal enorme schermen of muren. En op elk muurtje of elk scherm is dan een nieuwe street art kunst gemaakt. En ik had een audiotour geboekt, want als je dan in eentje bent, dan vind ik dat altijd wel chill. Dan hoor je een beetje hoe alles daar in elkaar zit, hoe het tot stand is gekomen. En toen heb ik gewoon lekker een beetje doorheen gedrenteld. En er zaten echt ontzettend gave platen tussen kunst. Ik vind het wel ook echt kunst. Ik hoorde ook zo in mijn audiotour dat er gezegd werd van is street art nog street art als het in een museum hangt? Dat is natuurlijk ook een hele discussie die je aan kan gaan. Maar ik vind het heel vet als je het zomaar ergens tegenkomt. Maar ik vond dit ook wel heel erg tof. Dat je gewoon allemaal echt speciale creaties had die geselecteerd waren. En ook dat je de diversiteit in street art ziet. Want het is lang niet alleen maar je, hoe noem je dat? Je tag zetten, je handtekening, je tag. Maar het is zoveel meer dan dat geworden. En er zit echt, er zijn zulke mooie dingen tussen. Ik zou je echt aanraden om daar naartoe te gaan. Kaartje kost volgens mij €17,50. En de audiotour kostte €2,50. Maar ik heb ook nog de code van die audiotour thuis. Dus als je denkt, daar heb ik geen zin om €2,50 aan te besteden, dan mag je me ook een berichtje sturen. Stuur ik hem naar je door. Ik vind het dus überhaupt leuk om te horen als iemand daadwerkelijk naar straat toe gaat. Want zo heet het dus, straat met hoofdletters. En daarna was ik naar Plek gegaan. Plek met dubbel L. Dat is een tent die daar vlakbij zit. Kan je gewoon aanlopen. En dat zit aan het IJ. En dat is in de zomer heel leuk, want ze hebben een soort strandje eromheen. Maar in de winter is het ook wel heel erg leuk. Want dan hebben ze binnen een haardvuurtje aanstaan. Er was een jazzbandje bezig. Er staan ook banken. Dus ik was lekker in de hoek van een bank gaan zitten. Ik had mijn e-reader mee en dan was ik daar een beetje gaan lezen. Ik voelde me enigszins opgelaten, omdat voor de rest iedereen wel in een gezelschap was. En op een gegeven moment hoorde ik mensen ook zoiets zeggen van, ja, je kan op de, niet aan mij, maar tegen elkaar hoorde ik ze dus zeggen van, ja, je kan natuurlijk thuis op de bank gaan zitten, maar je kan ook lekker hier lezen. Ja, leuk, leuk, leuk. Ik dacht dat mensen het ook over me hadden. Dat ik dacht, ja, ik vind het aan de ene kant dan leuk van, ja, ik heb mezelf op date genomen, maar ik moet me dan ook wel weer eventjes soort van grounden van, oké, niet je nu door je omgeving af laten leiden. Ik heb daar denk ik ook een uurtje gezeten of zo. En toen dacht ik, ja, ik ga weer. Ik had een warme chocobon met rum, wat echt een aanrader is. Had ik heel lang niet meer op. Dat is echt fucking lekker. en toen ging ik helemaal blij weer terug naar huis. Dus ik had een heerlijke zondagmiddag met mezelf. En ik zou je ook zeker aanraden om dat af en toe te doen, hè. Dus ook als je vriend ergens geen zin in heeft, of vriendin, of je hebt geen zin om je vriendin een berichtje te sturen om ergens naartoe te gaan, of niemand kan gewoon, je wil heel graag ergens heen, maar er kan voor de rest niemand, ga gewoon alleen. Ik weet dat het in heel veel situaties misschien minder chill is, maar het museum is echt, ja, dat kan je gewoon zo makkelijk in je eentje doen en daar word je echt niet raar op aangekeken. Ik zag trouwens ook nog Marieke Elsing gaan lopen met haar vriend in dat museum. Die was ook lekker plaatjes aan het kijken daar. Dan een laatste tip, kijktip. Twee tips eigenlijk, twee kijktips. Allebei op Netflix. De ene is een film die ik zomaar had ontdekt, waar ik nog nooit iemand over heb gehoord. En wat ik echt een van de beste films op heel Netflix vind. Durf ik gewoon te zeggen. En hij heet Damaka. En dan spel je D-H-A-M-A-K-A. En het gaat over een ex-nieuwspresentator. Hij heeft eerst gewoon best wel goede rol in zijn ogen als nieuwspresentator. Maar vanwege omstandigheden wordt hij, zeg maar, gedegradeerd. Zo ziet hij dat tenminste, tot een radioprogramma. En hij is dat programma dus aan het maken. En het speelt zich af in India trouwens. En hij is dat programma aan het maken. En hij krijgt op een gegeven moment een telefoontje van iemand. En hij denkt, nou, raar verhaal, ik hang weer op. Diegene die belt terug en ze kunnen hem niet wegklikken. Dus hij heeft een soort van het systeem gehackt. En hij zegt, ik ga nu die en die brug, hele bekende brug, ga ik nu opblazen. En die man, die nieuwspresentator of radiopresentator, die denkt weer van, oké, what the fuck. Het is gewoon niet waar. En laat me gewoon met mijn programma doorgaan. Dus hij zegt van, joh, nou doe dan. Hè? Blaas dan op, is goed. Ik moet weer door. Doei. Hij hangt op. Bam! Opeens blaast die brug op waar hij ook uitzicht op heeft vanuit zijn nieuwsprogramma. En hij denkt, holy shit, ik heb net gewoon degene aan de lijn gehad die deze aanslag heeft gepleegd. Dus hij probeert hem weer terug te bellen en hij krijgt hem ook weer aan de lijn. En hij beseft opeens van, dit is het nieuwtje waarmee ik weer terug kan komen op mijn plek als nieuwspresentator in plaats van radiopresentator. Dus hij belt dan ook zijn oude baas op van, ik heb dit nieuws, zet nu een camera op mij, dan ga ik hem weer bellen en dan hebben we hem live in de uitzending. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus hij zit voor camera en hij gaat weer bellen met diegene die aanslag heeft gepleegd. En nou ja, dan gaat hij soort van in het gesprek van, wat zijn de beweegredenen, et cetera. En dan gebeuren nog heel veel dingen die ik niet zal verklappen. Maar echt van begin tot eind heb ik gewoon op het puntje van de bank gezeten. Ik vond het echt een steengoede film. Dus ik wil hem gewoon eventjes aan iedereen tippen. Want het gebeurt gewoon niet heel vaak dat je op Netflix gewoon aan het scrollen bent, omdat je niet weet wat je wil kijken. En je komt een film tegen en die blijkt ook nog eens heel erg goed te zijn. Dus hij is ook van dit jaar. Dus hij staat er denk ik nog niet zo heel lang op. Damaka heet hij dus. En dan wilde ik nog een serie tippen. En dat heet Sex, Love and Goop. En dit is dus wel een wat experimentelere serie. Het is met Gwyneth Paltrow, dat Goop, dat merk, G-O-O-P. Dat heeft zij ooit opgezet. Dat blijkt al jarenlang te bestaan. En ze heeft dankzij dat platform dus ook een aantal Netflix shows. En eentje daarvan heet dus Sex, Love and Goop. En dat gaat eigenlijk over... voornamelijk over het seksgedeelte. Wel, er komen verschillende stellen binnen en die hebben allemaal een eigen probleem. En vaak is het bijvoorbeeld dat ze op seksgebied allebei andere interesses hebben. Bijvoorbeeld de situatie dat de man instantly horny is en denkt ik wil nu seks. Terwijl de vrouw zoiets heeft van ik sta gewoon de was te doen. Moet ik nu opeens zo snel schakelen? Dat is natuurlijk een verschil tussen man en vrouw, dus daar gaat het over. Het gaat ook over een lesbisch stel waarbij de een dan heel veel moeite heeft met haar eigen lichaam. Er zitten gewoon best wel veel verschillende onderwerpen in die heel interessant zijn. En het gaat ook wel ver hoor. Dus je ziet ook op een gegeven moment iemand die kan heel slecht tegen penetratie omdat ze te veel in haar hoofd zit. En dan krijgt diegene ook bodywork. En dat betekent dus eigenlijk dat jouw therapeut langzaam alsnog jou probeert te penetreren met de vingers. Ik vond het een beetje raar om dit te zeggen, maar om dat op te lossen, zeg maar. Dus het is, ik zat af en toe ook wel zo te kijken. Ik dacht, oké. En ook dat iemand via de energieën die door het lichaam stromen een orgasme kon krijgen. En ik heb echt rare shit gezien. Ook de laatste, er zijn in totaal 6 afleveringen, ik moet er nog 1. De ene laatste aflevering ging over een familieopstelling. Ik weet niet of je hier ooit van hebt gehoord. Maar omdat het vaak ook een soort, in relaties kan het misgaan, omdat er in jouw verleden, in je eigen jeugd of in de jeugd van je ouders, al bepaalde problemen hebben opgespeeld die elke keer doorgegeven worden. En eigenlijk ga je dan met een groep mensen een soort therapiesessie in, waarbij die mensen dus de rol van jouw familieleden gaan spelen. Ik heb binnenkort ook een podcastopname met iemand die gaat vertellen over spiritueel zijn. En volgens mij heeft zij ook familieopstellingen gedaan. Dus misschien kan zij daar ook wat meer over vertellen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind dat soort dingen die ik nog niet ken en die ik ook een beetje raar vind, dan wel heel interessant om te kijken of ik het dan ook nog steeds zo raar vind. Of dat ik, dan ga ik een beetje nadenken van, zou ik dat zelf ooit op zo'n manier doen? Nou, het is ook gewoon interessant om met andere mensen, misschien met je partner of zo, te kijken. En dat heet dus Sex, Love and Goop. G-O-O-P. Oké, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is een interview. Ik heb hier namelijk iemand bij me zitten, Maxine. Kan je jezelf eens even voorstellen?
Nou, hi, ik ben Maxine. Ik ben 22 jaar. Ik woon in Brabant samen met mijn vriend. Nu 1,5 jaar ongeveer. En sinds 1,5 jaar wonen we ook. Is er een hond bij ons komen wonen, dus een puppy. Woody heet ze en met haar doe ik nu ook een opleiding dat ze mijn hulphond uiteindelijk wordt.
Maar en dan, ze loopt hier ook in de woonkamer, dus als je getrippel hoort.
Dus ik hoop dat ze zich gedraagt, maar dat komt vast wel goed. Ik woon dus samen met mijn vriend, dat gaat heel goed, dat is heel leuk. En verder hou ik van wandelen en gewoon niet zoveel bijzonders.
Dagelijkse dingen.
Ja, dagelijkse dingen.
En podcast luisteren, want jij luistert ook bij podcast, toch?
Ja, echt al vanaf het begin.
Dus ook dat vind ik echt superleuk.
Volgens mij de eerste podcast die ik überhaupt ooit ben gaan luisteren.
Oh, echt?
2 of 3 jaar geleden. Ik weet niet hoe lang het al ongeveer zo is, maar...
Ja.
Ja, dus echt from scratch.
Ja, en we hebben ook al best wel wat contact gehad in DM over van alles. Ook over je hond.
Ja, klopt.
Maar,
dat is wel grappig, ja.
Ja, en op een gegeven moment zei je van, nou, ik zou het ook wel leuk vinden om te gast te zijn.
Ja.
En misschien kan je zelf even uitleggen waarom dat zo is.
Ja, je had natuurlijk, volgens mij was de eerste aflevering dat je met iemand ging opnemen over anorexia.
Mm-hmm.
En daarna over een angststoornis, geloof ik. En dat je wel aangaf bij de eerste aflevering ook al dat je wat meer dit soort onderwerpen wilde aankaarten. En toen dacht ik, dat misschien is mijn onderwerp, of in ieder geval mijn onderwerp, is autisme wel iets wat ook interessant is voor de podcast en goed om bespreekbaar te maken. Dus toen dacht ik, ik stuur gewoon een bericht.
Ja.
Nu zit ik hier.
Ja, dus nu zit je hier. Ja, want jij hebt autisme, zo zeg je dat toch?
Ja, klopt. Ja, officieel heet het autisme spectrumstoornis sinds een paar jaar.
Ja.
ASS. Maar vroeger heette het Ja, vroeger, het is niet zo heel lang geleden, maar werd er nog onderscheid gemaakt. In autisme had je PDD-NOS, klassiek autisme en Asperger.
Ja.
Maar om het makkelijker te maken hebben ze het in de DSM-5, dat is het, ik weet niet of je het al
oh ja, dat is een soort boek waar handboek, alle stoornissen
handboek,
in
staan. Handboek, ja, ja, klopt. En daar staat het nu in als autisme-spectrumstoornis, om het wat, ja, tussen haakjes makkelijker te maken, omdat het gewoon zo'n breed spectrum is en ja, je vaak een beetje van dat en een beetje van dat hebt, dus ja, is het nou autisme spectrumstoornis. Maar om het makkelijker te houden, is het denk ik het beste om gewoon autisme even
ja,
te zeggen.
Anders wordt het wel een lange podcast ja, ook. En kan je voor wie dat niet weet misschien uitleggen wat dat dan is, autisme?
Ja, het is in de DSM-5 staat het als dat je problemen hebt in de communicatie en sociale interactie. Dat schaalt dan onder categorie A.
Mm-hmm.
En dan heb je nog categorie B. En dat staat er dat je beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten hebt. Ja, ik leg het zelf altijd een beetje makkelijk uit als het is een prikkelverwerkingstoornis.
Mm-hmm.
Waarbij je moeilijk hebt met sociaal contact. Dus ja, de prikkelverwerkingstoornis, iedereen heeft... Ja, hersenen, de.
Ja.
En daar zit zo'n filter om prikkels binnen te laten of niet. Dus ja, als je tv zit te kijken en bijvoorbeeld iemand naast je die is heel verkouden en die loopt de hele tijd te snotteren. Dat hoor je 1 of 2 keer, maar op een gegeven moment dan denk je hersenen, ja, boeien, ik ben tv aan het kijken. Ik hoor dat niet meer. Of het ja, is echt op de achtergrond.
Ja.
En bij mensen met autisme werkt dat filter niet goed. Dus alle prikkels die komen... Ja, eigenlijk allemaal tegelijk binnen en ook even hard. Dus dat kan best wel intens zijn. En daardoor kan iemand ook snel overprikkeld raken.
En het is dus niet alleen sociaal, maar ook stel je staat in een ruimte waar heel veel verschillende geluiden tegelijk zijn. Dat zijn natuurlijk ook alweer heel veel prikkels.
Ja, ja, in de DSM-5 wordt dat stukje prikkelverwerking echt pas bij het laatste punt heel kort benoemd.
Mm-hmm.
Terwijl ik en meerdere autisten, om het zo even te zeggen, die vinden dat best wel vreemd. Omdat dat vaak toch het eerste is. Of ja, hetgene is waar je het meest last van hebt in het dagelijks leven.
Ja. Want ik ken ook mensen en die zijn hoogsensitief. Is dat dan weer wat anders of valt dat daar binnen?
Nou ja, ik denk dat alle autisten ook wel hoogsensitief zijn. Maar het is wel echt iets anders. Volgens mij is hoogsensitiviteit ook geen officiële diagnose of stoornis. Is het meer een karakter?
Ja.
Ik ben me er niet op vast, maar volgens mij is het dat zo.
Ja.
Ja, maar ik denk dat veel mensen die uiteindelijk de diagnose autisme krijgen, daarvoor al hebben gedacht of hebben geweten of hebben gehoord dat ze inderdaad ook hoogsensitief zijn. Want dat komt wel op hetzelfde neer, zonder dat sociale stuk dan. Dus met prikkels en zo en dingen heel erg aanvoelen, heel gevoelig zijn voor bepaalde dingen.
Ja, dus als je de kenmerken op zou noemen, dan is dat dus dat je snel overprikkeld bent.
Ja.
Sociale situaties wat lastiger vindt.
Ja, ja, en daar zitten dan allemaal kenmerken onder. Ik kan wel een paar noemen. Ja, dat je heel erg vasthoudt aan bepaalde gedrag en routines. Wat bij punt B al staat.
Mm-hmm.
En dat je dan ook dus moeite hebt met veranderingen. Als iets niet helemaal gaat zoals je het in je hoofd had gepland. Dat er dan gewoon een soort kortsluiting of chaos kan ontstaan. Minder flexibel zijn. Dat soort dingen.
Ja.
Er is nog veel meer, maar...
Ja. En in wat voor dingen daarvan herken jij jezelf dan?
Sowieso het sociale contact. Dat kost gewoon echt heel veel energie. En het gaat bij mij niet natuurlijk. Ik doe het meer met mijn verstand, zeg maar. Dus het gaat bij mij gewoon niet op een natuurlijke manier. Ik denk dat mensen zonder autisme, die hoeven niet echt na te denken over een gesprek met iemand voeren. Maar ik moet daar gewoon echt constant, ben ik ermee bezig van, wat moet ik nu zeggen, wat kan ik nu zeggen, wat denkt die ander van mij, hoe ziet die ander mij?
Ja, gewoon heel zelfbewust ook.
Ja, ik ben echt heel zelfbewust.
En hoe merk je dat dan in situaties?
Gewoon dat een normaal gesprek, dat gewoon in mijn hoofd heel stroef verloopt. En meestal, ik denk niet dat mensen dat dan echt zien aan de buitenkant. Dus dat is gewoon heel lastig. En ik vind het bijvoorbeeld ook lastig om te troosten.
Oh ja.
Dat gaat dan niet... Ja, ik kan niet uit mezelf... uit mijn gevoel, zeg maar, iemand een arm om zich heen slaan of op een andere manier troosten. Daar moet ik echt over nadenken. Van, oh ja, nu, dit is zo'n moment dat je iemand een schouderklopje geeft of een arm om iemand heen slaat.
Ja.
Dat zit er gewoon niet van nature in. Dat heb ik mezelf echt een beetje aangeleerd, zeg maar, door gedrag van anderen af te kijken, een beetje heel mijn leven.
Ja, en ook misschien wel, films of series of zo, dat je dan ziet.
Ja, dat hoor je ook wel heel vaak, dat mensen echt heel erg films of series bestuderen om echt dat gedrag te snappen een beetje en te denken van, oh, dan zo kan ik dat dan ook bij mezelf toepassen.
Ja.
En dat wordt ook wel papegaaien genoemd. Dus dat
het nadoen.
Ja, het nadoen. Dat klinkt echt wel heel grappig. Dat is dus vooral heel erg bij vrouwen.
Mm-hmm.
Op die manier camoufleren zij een beetje dat ze autisme hebben.
Oh, dus, en dat doen vrouwen dus meer dan mannen?
Ja, over het algemeen voelen vrouwen gewoon wat meer een sociale druk in het leven. Gewoon alle vrouwen, denk ik.
Ja.
Over het algemeen natuurlijk.
Ja.
En daardoor zijn ze dus heel erg bewust of onbewust, kan allebei, bezig om hun autisme zoveel mogelijk te camoufleren. Dus inderdaad door dat papegaaien en door gewoon bepaalde trekken heel erg te onderdrukken en maar zo goed mogelijk mee te gaan met alles, zodat niemand merkt dat er iets mis is.
Ja.
De zaakjes, want ja, er is niet echt iets mis, maar dat ze anders zijn dan anders.
Ik heb het idee dat ik kan me voorstellen dat mannen dat ook wel willen, maar die zijn er dan misschien ook minder goed in of zo.
Ja, nou ja, het is ook vooral mannen die trekken daar zich gewoon minder van aan.
Dat is het. Die denken gewoon, ik heb dit en je deelt maar mee.
Ja, die zijn gewoon wat sneller zichzelf en die hebben echt niet...
Ja.
Die hebben gewoon echt minder last van die sociale druk. Dus bij mannen zie je het gewoon vaker aan de buitenkant.
Ja.
En dat is dus ook waarom bij vrouwen vaak of op hele late leeftijd of gewoon helemaal niet de diagnose wordt gesteld, omdat het gewoon niet wordt gezien. Dat er een verkeerde diagnose wordt gesteld, of dat er wordt gezegd, ja, maar je kan niet autistisch zijn, want je bent te sociaal, of je hebt vrienden, of je hebt vriendinnen, of je kan je te veel inleven.
Want
dat zijn allemaal van die kenmerken, bijvoorbeeld dat je niet kan inleven, of dat je totaal niet sociaal overkomt, en dat je iemand nooit aan kan kijken. Dat zijn echt van die typische kenmerken voor autisme. Maar bij vrouwen...
Ja, want dat merk ik, al die dingen merk ik bij jou in dit gesprek ook totaal niet op.
Ja, dat is dus ook zo'n ding, zoals dat aankijken. Dat vind ik gewoon... Het is ook volgens mij bewezen dat mensen met autisme, als die iemand in de ogen aankijken, dat de hartslag gewoon echt omhoog gaat.
Oh, echt? Wauw.
Dat het gewoon zo'n grote prikkel is en ook een beetje eng kan aanvoelen of zo.
Ja, heel intiem, denk ik.
Ja, ook. Dus ik heb mezelf bijvoorbeeld een beetje aangeleerd dat ik af en toe wegkijk. Of ik kijk je nooit echt helemaal goed aan, maar meer tussen je wenkbrauwen. Ik weet niet of je dat is opgevallen.
Nee, dat merk ik nu echt niet. Maar dat is wel een slimme inderdaad.
Ja, dat scheelt gewoon heel erg.
Ja.
En dat doe ik dus al heel mijn leven. Maar daar was ik me dus ook niet bewust van. Dat is gewoon... Ja, dat heb ik gewoon zelf onbewust mezelf aangeleerd om het makkelijker te maken of zo.
Ja, want het is ook nog niet heel lang geleden dat jij de diagnose autisme hebt gekregen, toch? Hoe ging dat?
Ik heb de studie social work gedaan, 1 jaar.
Wat is dat, social work?
Ja, een beetje de SPH van vroeger. Dus dan kom je een beetje de hulpverlenerskant in.
Ja.
En op een gegeven moment, aan het eind van het jaar, kregen wij het vak psychiatrie. En daar ging je dan gewoon heel gedetailleerd op de meest bekende voorkomende stoornissen in. Dus op een gegeven moment kwam daar dus ook autisme bij. En ja, ik ging door die stof heen en gewoon bij steeds meer dingen dacht ik, wow, dit lijkt echt op hoe ik ben of hoe ik me voel.
Mm-hmm.
En dat werd eigenlijk alleen maar meer en meer. En toen ging ik er dus ook zelf gewoon meer over googelen en over lezen. En ook dat stukje over vrouwen, hoe dat bij vrouwen eruit ziet. En toen, ja, ik wist het natuurlijk totaal niet zeker, maar ik dacht, ja, dit zou echt wel iets kunnen zijn wat ik heb. Op dat moment liep ik ook bij een psycholoog voor mijn depressie. Dat ging toen ook niet zo goed mee. En toen heb ik eigenlijk bij haar voor het eerst uitgesproken dat ik dacht dat dat misschien iets zou kunnen zijn. Het was in april 2020. En toen heeft zij mij doorverwezen naar een expertisecentrum waar ik dus dat hele onderzoek in ging. En daar kwam in eerste instantie uit een andere diagnose, een bepaalde persoonlijkheidsstoornis.
Want even terug, wat zei je dan tegen die psycholoog? Van waar had je last van?
Ja, gewoon, ik herkende echt zoveel dingen van mezelf qua die overprikkeling bijvoorbeeld. Dat ik echt superveel last had van geluiden en licht.
Want kunnen dat ook niet kenmerken van een depressie zijn?
Dat
of is dat wel
niet.
Twee verschillende dingen?
Ik denk dat niet per se echt iets kenmerkends is voor depressie.
Oké.
Ik legde aan haar ook gewoon al die dingetjes uit waar ik mezelf in herkende. En ja, zij zei toen zelf ook al tegen mij van, nou, ik ben eigenlijk blij dat je dat je er zelf mee komt. Want ik had zelf ook al wel een licht vermoeden. Dus toen heb ik dus dat eerste onderzoek gedaan en daar kwam dus toen die andere diagnose uit.
En wat voor onderzoek moest je doen?
Het is gewoon een diagnostisch onderzoek, dus dan heb je meerdere afspraken. Eén met alleen ga je met iemand praten en dan, ja, dat is echt wel een intense afspraak ook van 2 uur of zo. Dat er echt
wordt heel diep. Van 2 uur lang een gesprek.
Ja. Er wordt echt heel diep op alles ingegaan. En ook eentje met mijn vriend heb ik gedaan. Dat hij natuurlijk andere dingen ziet bij mij dan ik zelf.
Dat lijkt me ook wel bijzonder. Misschien zegt hij dan ook wel dingen waarvan je denkt, ik wist helemaal niet dat jij dat zag bij mij.
Het was best wel een bijzonder gesprek. Maar ja, dat onderzoek ging dus ook niet zo heel goed. Het was ook midden in corona. Dus het was allemaal via beeldbellen. Daar voelde ik me al niet zo prettig bij.
Nee, dat snap ik.
En uiteindelijk kreeg ik toen ook dat verslag van de uitslag, zeg maar. Daar stonden ook echt dingen in die gewoon niet klopten. Dus dat ik geen last had van overprikkeling. En daar stond dus toen bijvoorbeeld ook in dat ik vriendinnen had. Dus dat iets kon zijn waardoor ze denken dat ik geen autisme had.
Dat is wel een heel eenzijdig beeld van autisme ook?
Ik snapte dat ook gewoon niet zo goed. Omdat ik dacht van, volgens mij, als je zo'n onderzoek doet, dan weet je wel een beetje af van hoe het er bij vrouwen uitziet.
Ja.
En dat is wel iets wat echt later pas bekend wordt. Het is nog niet zo lang bekend dat het bij vrouwen zo lang of zo anders uitziet. Want vroeger dacht men echt dat het alleen bij mannen was. En als je echt dat Rain Man syndroom komt daar een beetje vandaan. Dat iedereen denkt dat autisten zo zijn. Of als Sam van Atypical, zeg maar.
Ja.
Echt een heel eenzijdig beeld. Dus ja, dat kwam toen ook een beetje in dat verslag terug naar voren. Dus daar baalde ik wel van. Want ik ergens dacht ik van, oké, misschien moet ik accepteren dat het dit is. Maar ik herkende me gewoon niet in die diagnose. Dus uiteindelijk heb ik toen ook aangegeven aan mijn psycholoog van, ik kan me hier niet in vinden. Wat adviseer je mij? Toen zei ze ook van, ik zou gewoon ergens anders een second opinion aanvragen. Want het gebeurt echt wel heel erg vaak dat vrouwen dus een verkeerde diagnose krijgen.
Ja.
Vaak ook persoonlijkheidsstoornis of borderline.
Ja, dat hoorde ik ook wel in opnames met die eerdere dames. Dat zij ook wel zo eigenlijk verschillende hokjes langs moesten voordat ze uiteindelijk de juiste behandeling of diagnose of wat dan ook kregen.
Ja,
dat het heel lang kan duren.
Wel logisch, want het is echt mensenwerk. Het is niet, je gaat niet een database in en een computer lees je helemaal uit en die zegt, nou, je hebt hier en hier last van.
Ja.
Dus en toen heb ik dus een second opinion aangevraagd. Dat was in april 2021, dus dat zit echt wel bijna een jaar tussen. En daar kwam het wel uit, autisme, spectrumstoornis en ook echt letterlijk alle boxen die je moet aanvinken, zeg maar, om de diagnose te krijgen, had ik. Dus dat was wel, gaf ergens wel een vreemd gevoel of zo, maar toch wel fijn dat het dus uiteindelijk wel eruit is gekomen dat ik weet wat het is.
Ja, daar was ik ook wel nieuwsgierig naar. Vind je dat dan juist fijn? Want aan de ene kant heb je een soort stempel waar je misschien helemaal niet op zit te wachten, maar aan de andere kant geeft het misschien ook een soort opluchting of zo.
Ja, het was echt wel heel erg dubbel. Want enerzijds gewoon een hele grote opluchting, omdat ik natuurlijk al echt wel een jaar mee in mijn hoofd zat van, is het iets wat speelt of is er iets anders aan de hand? Of dat heel erg. Maar natuurlijk is het ook wel aan de andere kant dus een hele grote impact. Omdat je weet dat het nooit weggaat. Je bent ermee geboren en het is iets wat gewoon heel je leven lang zo blijft.
Ja.
Dus dat is wel pittig. Maar ik denk dat voornamelijk gewoon dat ik het wel fijn vond om te weten. Omdat er gewoon, ja, naarmate de maanden vorderen, komen er gewoon steeds meer puzzelstukjes bij mij op zijn plek. Dat ik gewoon steeds meer dingen kan verklaren voor mezelf.
Ja.
Dat ik ook denk van, oh, dit ligt daaraan. Of, oh ja.
Ja, en misschien kan je nu ook makkelijker manieren vinden om ermee om te gaan. Of dat je online misschien mensen vindt die in hetzelfde schuitje zitten.
Ja, dat is ook wel heel erg fijn. Ik kan ook, ja, ik lees er ook heel veel over. En ik spreek ook wel eens met andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten, inderdaad. Dus ja, maar ik ben vooral gewoon heel blij dat ik van heel veel dingen weet waar ze vandaan komen.
Ja.
Dat er echt de puzzelstukjes op zijn plek vallen.
Ja, ja, want zoals je zelf zei, het is natuurlijk echt een spectrum. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld zo'n Sam van Atypical of zo, daar heeft het best wel grote impact op zijn leven. Merk jij dat zelf ook zo? Op wat voor manier speelt het zeg maar een rol in jouw leven op dit moment?
Ja, ik heb het natuurlijk al heel mijn leven, maar ik heb het in de, ja, totdat ik het wist, heb ik het gewoon altijd weten te maskeren en te camoufleren met dat papegaaien en gewoon verbergen, zeg maar. Maar ja, ik heb de wereld wel altijd als heel intens ervaren. En alles was wel altijd net iets moeilijker voor mij. Of ik voelde me gewoon altijd een beetje een alien, zeg maar. Sorry, ik ben...
Deelde je dat ook met mensen om je heen? Met je vriend of met je vriendinnen?
Nee, eigenlijk niet. Niet voor mijn diagnose. Ik zei het eigenlijk nooit. Ja, ik wist gewoon niet zo goed wat er aan de hand was. En of er überhaupt iets aan de hand was. Of dat ik gewoon zo was.
Mm-hmm.
Dus ja, ik heb er heel mijn leven wel last van gehad. Maar tegelijkertijd ben ik constant over mijn grenzen gegaan. Dus ik ben altijd maar meegegaan met alles. Op school gewoon met alles meegedaan. Wat tussen haakjes hoorde om maar gewoon erbij te horen, zeg maar.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment dan... ja, dat hou je gewoon niet vol. Dus eigenlijk bij de meeste vrouwen die dat doen, dat camoufleren, komt gewoon het punt dat het gewoon de emmer overloopt. En bij mij was dat, denk ik, dan het punt dat ik mijn eetstoornis kreeg.
Ja, want dat hebben we eigenlijk helemaal niet benoemd. Maar
nee.
Misschien kan je dat kort ook nog even toelichten.
Ja, ik heb dus ook al bijna 6-7 jaar heb ik nu eetstoornis. En dat was dus gewoon een punt dat is toen ontstaan. En ik wist toen op dat moment niet waarom ik die eetstoornis ontwikkelde. En ik heb me dat ook echt 6 jaar lang afgevraagd van waar komt het nou vandaan bij mij? Omdat er bij heel veel mensen die een eetstoornis hebben, die hebben een onderliggend trauma of iets anders heel duidelijks waardoor het verklaard kan worden. En bij mij was dat gewoon niet.
Nee.
Dus dat was ook wel heel frustrerend voor mij, omdat ik gewoon niet wist hoe het kwam. En ook dat ik niet... ik heb echt heel veel behandelingen gehad. En eigenlijk sloeg niks aan.
Mm-hmm.
Dus dat was wel heel frustrerend ook. Ja, nu kan ik dat dus verklaren. Omdat mijn hersenen werken gewoon anders. Dus een reguliere behandeling, dat heeft gewoon weinig zin.
Nee.
En
want die eetstoornis was dus eigenlijk een uiting van dat constant maar maskeren en doen alsof er niks aan de hand was.
Ja.
En dat het dan toch ergens heen moest en het op die manier uiten.
Ja, en een eetstoornis... Ja, zo zie ik het een beetje. Was voor mij heel een kleine wereld of zo. Gewoon overzichtelijk. En je weet hoeveel je eet en hoeveel stappen je zet. En dus dat was gewoon een heel klein wereldje. En dat was voor mij, denk ik, heel fijn om terug te krijgen. Omdat de wereld voor mij gewoon soms heel... Als heel groot en heel veel voelt.
Ja,
dus dan is dat gewoon een heel veilig...
En iets waar je direct controle over hebt.
Ja.
Terwijl je misschien in bepaalde sociale situaties dat veel moeilijker is.
Ja, ja. Dus die eetstoornis kan je echt door heel je dag, door heel je leven... Is dat gewoon iets waarmee je controle kan houden.
Ja.
Dus ik denk echt dat daar vandaan komt. Dus dat is dus ook wel echt een gevolg. Of van het autisme waar ik nu dus nog steeds last van heb.
Ja.
Maar ik weet nu wel waar het vandaan komt. Dus dat is echt wel een opluchting.
Ja, en heeft het ook, die diagnose van autisme, heeft dat ook op een positieve manier effect gehad op je dagelijks leven?
Ja, ik denk positief dat ik wel... Ja, dat is niet per se door de diagnose gekomen of zo. Maar ik denk dat door mijn autisme ik wel heel loyaal en eerlijk en oprecht ben. Dat ik gewoon niet echt kan liegen of zo.
Komt dat ook bij kijken, ja?
Ja. Oh, dat is echt gewoon moeilijk kunnen liegen. Gewoon iets... Ja, ik kan wel iets niet zeggen of zo. Maar echt ergens over liegen, dat is gewoon heel erg moeilijk. Dus ja, dan ben je automatisch heel eerlijk, oprecht.
Ja. Ja, het doet me soms ook van in de extreme vorm bijna aan kinderen denken. Hoe direct zij kunnen zijn, want er is ook niet echt een filter of zo,
nee,
toch?
Nee, klopt. Die vergelijking wordt ook wel heel vaak gemaakt, hoor. Dat een beetje wordt vergeleken met kinderen. Dat die zeggen ook gewoon alles wat ze denken. En die hebben ook nog geen besef van wat kan ik wel en niet zeggen.
Ja.
Nou heb ik daar gelukkig niet heel erg last van. Ik weet ondertussen wel wat wel en niet gezegd kan worden in bepaalde situaties.
Maar dat liegen, dat is dus wel een moeilijk iets. Ja. Ja. Oké, grappig.
Ja.
Nou, dat is een positief iets.
Ja. Ja, en ik denk ook de meeste autisten die hebben heel erg oog voor detail.
Ja, en intelligent vaak, toch ook?
Ja, ligt er een beetje aan op welk spectrum je zit. Want het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld klassiek autisme hebt. En ik wil niet zeggen dat je dan minder intelligent bent, maar... Er komt ook wel vaak voor, geloof ik, dat er een verstandelijke beperking bij komt kijken.
Mm-hmm.
Maar ja, daar durf ik niet te veel over zeggen, want ik weet niet precies hoe dat zit. Maar ja, veel mensen met autisme zijn inderdaad wel heel intelligent. Maar dat komt er dan gewoon vaak niet uit of zo. Omdat ze heel erg vaak meer in zichzelf verkeerd zijn. Iedereen begrijpt het wel gewoon of zo, zeg maar. Ze zijn wel... Ja, ik praat nu iedere keer zo, dat klinkt een beetje stom, maar mensen met autisme zijn vaak inderdaad wel intelligent en hebben ook vaak echt zo'n hyperfocus. Dus als ze ergens mee bezig zijn, dan gaan ze daar echt helemaal voor en dan kunnen ze daar ook echt wel heel goed in worden.
Ja, heb jij dat ook?
Dat vind ik een beetje moeilijk van mezelf om te zeggen, maar ik heb een paar jaar geleden een make-up artist opleiding gedaan.
Mm-hmm.
En ik merkte wel... op zich dat ik daar wel goed in was, om het zomaar te zeggen.
Ja, het was ook een van de eerste dingen die ik zei toen je binnenkwam. Ja. Dat je make-up zo mooi zat.
Ja, dat was wel leuk. daar kan ik me wel echt helemaal in verliezen, zeg maar. Als ik met make-up bezig ben of met iemand anders.
Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel, dat is ook wel een positief...
Ja, dat lijkt me heerlijk. Ja. Gewoon zonder afleiding.
Ja,
echt iets onder de knie krijgen.
Ja, niet eens per se met iets wat je heel... wat echt een passie is of zo, maar gewoon als je een spelletje zitten doen, om zitten een boek te lezen of een film te kijken. Je kan echt helemaal in dat moment gaan en dan even geen besef van tijd meer hebben. Dat is soms echt wel...
Daar verlang ik soms naar. Ja. Dat ik zo snel door prikkels afgeleid ben of wat dan ook.
Ja.
Ja, ja, cool. En als je het dan hebt over, want je noemde je vriend al een paar keer.
Mm-hmm.
Of misschien je ouders toen je opgroeide of je vriendinnen. Als je er nu op terugkijkt, heb je het idee dat... hoe heeft autisme daar een rol in gespeeld? Heb je dan, als je het er nu achteraf over hebt... want ik neem aan dat zij het nu allemaal weten...
Ja.
Dat zij zeggen van... oh, ik snapte al niet waarom dit... of oh, daarom, puntje, puntje, puntje.
Nou ja, zo hebben ze niet echt naar mij uitgesproken... maar ik heb zelf ook wel gezegd van... ja, daar komen bepaalde dingen van mij vandaan. Bijvoorbeeld dat ik met vriendinnen... ik hou totaal niet van uitgaan, want dat is gewoon heel veel mensen, druk op elkaar. Mensen zijn allemaal dronken en harde geluiden, felle lichten.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon totaal niet leuk. En mijn vriendinnen hebben dat altijd geaccepteerd, want ja, ze gaan me niet dwingen als ik niet wil.
Mm-hmm.
Maar dat is wel fijn om zulke soort dingen te kunnen verklaren.
Van, ja, snap ik.
Ik voelde me vroeger altijd ook een beetje saai of zo, want ja, ik hield daar niet van, dus ik deed dat ook niet. Maar verder... Iedereen gaat er echt super goed mee om eigenlijk. Ook mijn vriend die... Ja, we zijn natuurlijk al voor mijn diagnose samen. Dus hij wist al een beetje hoe ik was.
Ja.
Dus het is eigenlijk alleen maar tot nu toe in positieve zin... dat mensen het alleen maar meer begrijpen. Waarom ik bepaalde dingen moeilijk vind of niet doe of anders doe.
Ja.
Ook met mijn ouders eigenlijk. Die gaan er heel goed mee om. Mijn vader vond het in het begin wel moeilijk. Vooral toen ik de diagnose nog niet had, maar wel... al het vermoeden. Toen ik uit huis ging bijvoorbeeld... dat hij niet zomaar op maandagmiddag om 2 uur voor de deur kan staan van, goh, ik kom een bakje koffie doen.
Mm-hmm.
Dat lukt gewoon niet. Dan krijg ik gewoon error, zeg maar.
Dan zei je ook, nee, ik heb liever niet dat je komt.
Nou ja, het is niet echt zo gebeurd, maar hij wist dat hij dat niet kon doen.
Oh,
omdat
ja.
Ik dat gewoon ja. niet... Ja, dat is ook gewoon het stukje... Als je autisme hebt, kan je heel moeilijk nieuwe verbindingen aanleggen in je hersenen. Dus als je in je hoofd hebt van, vanmiddag ga ik een boek lezen of... ga ik sporten of weet ik veel wat. En er staat iemand voor de deur van... kom je een bakje koffie doen of ga je mee een rondje lopen?
Ja.
Normale mensen... neurotypische mensen zonder autisme... die kunnen dan heel makkelijk een nieuwe verbinding aanleggen in hun hersenen. Van oké, nou dan ga ik niet lezen, maar dan ga ik weer naar buiten.
Ja, iets flexibeler.
Ja, ja. Maar als je autisme hebt, dan ja, gaat het gewoon niet of heel moeilijk. Of je doet het wel, maar dan ga je dus over je grens heen en raak je overprikkeld en...
Heb je dat ook wel eens, dat als je 's ochtends, weet ik veel, dat je inderdaad een hele dagplanning hebt gemaakt en er valt opeens iets weg of er moet opeens iets anders tussendoor, dat je dan daar slecht op gaat?
Ja, dat is echt zo lastig. Ik had het toevallig maandag nog, toen had ik in de ochtend gesport en daarna ging ik poetsen en heb ik mijn huis dus helemaal aan kant gemaakt. En toen moest ik boodschappen doen, dus ik had wel een hele planning, zeg maar. Meestal is die planning ook voor heel de week ongeveer hetzelfde.
Ja.
Ja, maar ja, toen moest ik dus boodschappen doen. En toen moest ik iets specifieks hebben. En toen hadden ze dat niet. En toen moest ik naar een andere winkel. Maar dat zat gewoon allemaal niet in mijn tijdsplanning. Nou ja, toen had ik het dus daar uiteindelijk wel gehaald. Toen kwam ik in de auto. En het was voor die avond. Dus we zouden die avond bepaalde aardappeltjes eten. Maar toen zag ik dus dat de datum... Ja, best wel raar dat het in de winkel lag, maar de datum van gisteren was. Dus het was niet meer goed.
Oh.
Dus toen dacht ik, ja, dus toen moest ik weer de winkel in. En ja, dat was gewoon echt... toen raak ik ook compleet overprikkeld, want de winkel is sowieso echt een...
Lijkt me ook heftig, boodschappen
doen. Ja, boodschappen doen is niet fijn. Het is gewoon... ik ken eigenlijk geen één iemand met autisme die het leuk vindt om echt boodschappen te doen.
Mm-hmm.
Het is gewoon heel intens met alle lichten en geluiden en mensen en karretjes en producten.
Ja.
Maar ja, toen was ik dus echt helemaal overprikkeld. En toen kwam ik thuis en toen had ik nog een paar dingen op mijn planning staan, maar het lukte gewoon niet meer. Dan ben je gewoon echt... Dan is er gewoon helemaal chaos in mijn hoofd en dan weet ik gewoon niet meer... Dan weet ik gewoon letterlijk niet meer wat ik moet doen. En dan, ja, dan ontstaat er gewoon kortsluiting.
Ja.
Ja. Dus dat is wel lastig.
Ja, dat lijkt me ook wel moeilijk om mee om te gaan, inderdaad.
Ja.
We hadden ook al... met alles wat je omschrijft ga ik natuurlijk gelijk dingen in mijn hoofd halen van films of series. Want ik heb niemand in mijn directe omgeving met autisme. Maar bijvoorbeeld, nou, die we al noemden van Sam van... hoe is het nou?
Atypical.
Ik zat pas ook een film te kijken, April, May, June, met Linda de Mol. Die speelt daar ook in. En dan hebben ze ook zo'n broertje met autisme. Ja, heb je die gezien?
Ja, die heb ik wel gezien.
Ja, en die heeft dan ook zo'n hyperfocus op zijn aquarium.
Ja, ja, het beeld wordt gewoon heel vaak geschetst van... Ik denk dat de meeste mensen die denken aan iemand met autisme... denken echt aan een witte man die met treinen speelt of Pokémon verzamelt... en die in een hoek van de kamer... zitten wiegen of zo. Of met tegen zijn hoofd aanslaat. Ja, dat is echt gewoon... En ik moet eerlijk zeggen dat dat ook echt het beeld was wat ik had, hoor. Voordat ik hier echt mee bekend werd.
Ja.
Dus dat is wel... Ja, dat is gewoon echt het stereotype beeld wat mensen hebben van autisme. Wat...
Sowieso had ik bijna geen vrouwen met autisme gezien. Totdat ik de Netflix-serie Love on the Spectrum ging kijken. Maar ook daar heb ik wel het idee dat het vooral mensen... helemaal aan het rechtereind van het spectrum zijn, zeg maar.
Ja. Ik snap het ergens ook wel. Dat is natuurlijk veel leuker om naar te kijken. Want als je bijvoorbeeld mij zou wegzetten of een andere vrouw met autisme, daar zie je het gewoon niet zo goed aan. Dus dan kijk je eigenlijk naar een semi-normale datingshow.
Ja, precies.
Dus ergens snap ik het wel. Maar ja, het is natuurlijk wel hoe het komt dat iedereen zo'n eenzijdig beeld heeft van autisme.
Ja.
Dus dat vind ik wel... jammer. Ik vind het wel leuk om zelf naar te kijken, zulke programma's. Ik kan er wel echt van genieten,
Niet dat je alleen maar zo op de bank zit, dat klopt allemaal niet.
Nee,
gefrustreerd.
Ik wil ook echt niet die groep uitvlakken die wel zo is, want die is er daadwerkelijk ook echt wel.
Ja, ja.
Maar ik zou het zelf gewoon fijner vinden als er iets meer, iets breder beeld komt.
Meer verschillende vormen van, zeg maar.
Ja.
Jij herkent je dus eigenlijk ook niet echt in die series. Of in ieder geval misschien kleine kenmerken of zo.
Ja, echt kleine dingetjes. Bijvoorbeeld, ik ben nog niet helemaal klaar met die Love on the Spectrum, maar...
Ik ook nog niet.
Ja, we zijn er twee, want er op een gegeven moment een vrouw, meisje in. En die, ja, daar is het iets minder zichtbaar. Dus daar kon ik dan iets meer aan herkennen. Maar ja, over het algemeen, Atypical vind ik echt een geweldige serie. Maar ja, ik herken me gewoon totaal niet eigenlijk in de hoofdpersonage Sam.
Nee.
Dus nee, ik herken me er weinig in.
Nee, inderdaad. Heb je ook wel eens wat bijzondere of grappige situaties meegemaakt door je autisme? Misschien ook wel bijzonder om te vermelden dat jij, dus die hond die je mee hebt.
Ja, klopt.
Dat is ook iets wat je misschien hierdoor hebt meegemaakt? Of wil je sowieso al wel een hond?
Nee, ik wilde sowieso samen met mijn vriend dan een hond. Ik heb hem wel echt over moeten halen.
Ja?
Ja, dat heeft echt wel even geduurd.
Hij is geen hondenmens.
Nou ja, van nature, om het zo maar even te zeggen, niet. Hij heeft nooit echt honden gehad.
Oké. Okay.
Maar we hadden bij mijn ouders thuis altijd al een hond. En ja, het was wel heel mooi te zien. Naarmate hij langer met mij samen was, begon hij steeds meer ook met die hond te krijgen.
Toen dacht jij, dit gaat de goede kant op.
Ja, dit gaat de goede kant op. Dan komt dat goed later. Net zijn we dus gaan samenwonen. En denk na een half jaar of zo, toen zei ik van ja, ik zou nu toch echt wel heel graag een hond willen. En niet alleen omdat ik het gewoon graag wilde, maar omdat ik ook wist van dat... Ja, het zal mij gewoon heel erg goed doen. Dus toen zijn we op zoek gegaan. Uiteindelijk bij een hele fijne foxer, om zo maar even te zeggen, terechtgekomen. En toen zijn we daar op de lijst gezet. En eigenlijk in eerste instantie waren de pups geboren. En toen belden ze me op van, nou ja, ik heb heel slecht nieuws. Want er is eigenlijk net één pupje te weinig voor jullie. Jullie vallen net buiten de boot.
Mm.
Dus toen stortte mijn wereld wel een beetje in, zeg maar.
Want ze wisten van tevoren nog niet hoeveel puppies.
Nee.
Oké. Okay.
Dus ja, ze kunnen wel een schatting maken. Maar ze zeiden ook wel vanaf het begin van, ja, we kunnen nog niks 100% garanderen.
Ja.
Maar ja, dat was wel echt heel erg rotnieuws. Want op het moment met corona, ja, als je een puppy wil, dan... sta je gewoon echt...
Iedereen had opeens een puppy in die periode.
Iedereen wilde ook ineens een hond. En de wachtlijsten zijn echt tot een jaar of twee jaar zelfs gewoon vol.
Ja.
Dus daar baalde ik heel erg van. En dat merkte zij dus ook wel. En zij wist ook wel van mijn verhaal en zo. Toen de dag erna had ik haar nog een berichtje gestuurd van... Sorry dat ik zo emotioneel reageerde. Ik was totaal niet boos of zo, maar ik was wel gewoon heel verdrietig.
Ja.
En toen zei ze van, ja, kan ik je even bellen? Ze zei, ja, dat is goed. En toen belde ze mij en toen zei ze van, ja, ik heb er echt van wakker gelegen vannacht. En het voelde echt niet goed. En ik heb gedacht van, ja, wat kan ik nou doen? En ik heb een ander stel gebeld en een beetje jouw situatie uitgelegd. En zij willen wachten voor jou. Dus zij krijgen een hondje uit een ander nest en jij krijgt toch een hondje.
Wat goed.
En toen zei ze wel van... Ja, ik wil het geen voorwaarden noemen, maar ik denk wel dat het verstandig is als je naar een hulphondtraject gaat kijken.
Ja.
Want ja, dat zat eigenlijk al wel langer in mijn hoofd, maar ik dacht altijd van, ja, dat heb ik niet nodig of dat is niet erg genoeg. Maar eigenlijk, doordat zij het toen zei, dacht ik van, ja, weet je, ik ga dit ook gewoon doen. Als het mij kan helpen, ja, waarom niet?
Want dat is eigenlijk iets wat ik eerlijk gezegd, misschien ook een dom van mij, maar dat ik wist niet dat je voor autisme ook een hulphond kon nemen. Nee, ik denk toch altijd gelijk aan iemand die blind is of zo.
Ja, nee, dat is niet dom hoor. Ik denk dat heel veel mensen dat nog niet weten.
Ja.
Ik denk wel dat het ook iets is wat steeds bekender gaat worden. Een psychosociale hulphond is het dan eigenlijk. Het kan voor van alles. Dus toen ben ik toch... gaan kijken naar dat traject. En uiteindelijk ook aangegaan. Dus daar ben ik nu ruim 2 maanden, denk ik, mee begonnen.
Ja.
Dus dat is wel heel bijzonder.
En dan, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zit je dan in een soort klasje met andere mensen met autisme en hun honden?
Nee, het is wel echt 1-op-1 coaching. Ik zit bij Dutch Assistance Dogs. En ik heb daar gewoon 1 vaste coach. En daar ga ik dan 1 keer per week naartoe met de hond. En dan hebben we daar training. En dan, ja.
En wat voor dingen leert Woody dan?
In het begin gewoon vooral de normale dingen die iedere normale pup ook leert.
Ja, dus net als met puppycursus eigenlijk.
Ja, maar omdat zij al wat ouder was, kent ze dat eigenlijk allemaal al wel. Dus het zitten, het liggen en het netjes gedragen, zeg maar.
Ja.
Dus we zijn nu wel echt bezig met bijvoorbeeld supermarkttrainingen. Dat ze daar op mij gefocust blijft en dat ze zich gewoon... netjes gedraagt, zeg maar. En Ja, DPT heet dat, depression therapy. Dat leren ze eigenlijk ook vaak wel aan voor iemand die autisme heeft.
Mm-hmm.
Dat is dat je hond bovenop je komt liggen eigenlijk letterlijk of zitten op wat voor manier dan ook. En dat zorgt dan voor een bepaalde rust of kalmte of zo. Dus het kan helpen bij het ontprikkelen of als iemand een paniekaanval heeft.
Mm.
Dus dat leert ze. En ze leert ook, of in ieder geval dat doet ze eigenlijk vooral uit zichzelf al wel heel erg, dat ze kan gaan signaleren. Dus dan signaleert zij eigenlijk al wanneer ik overprikkeld begin te raken voordat ik het zelf merk.
Oh.
Dus dat is wel heel fijn, want meestal...
Dat vind ik zo knap. Hoe kan hij dat nou ruiken?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat is echt... dat deze eigenlijk al toen nog niet eens de opleiding waren gestart. Dus dat deze echt... Het was 12 weken of zo. En toen waren we ergens op een verjaardag. En ik was er 1,5 uur. En ja, ik zat gewoon helemaal aan mijn taks eigenlijk. Ik was gewoon echt klaar ermee. En op een gegeven moment... Ja, ze was gewoon allemaal aan het rondlopen en aan het kijken. En natuurlijk is iedereen interessant. Maar op een gegeven moment gaat ze echt voor me zitten. Op de kontje. En zit ze me echt zo aan te kijken. En ze blijven gewoon echt aankijken. En ze kijkt niet meer weg. Het is gewoon dan...
Wauw.
Dus ik dacht echt zoiets van, ja, wat is dit? Maar ja, dat is dan gewoon echt dat zij dan gewoon voelt van... Goh, we moeten naar huis. Het is genoeg geweest.
Is klaar.
Kom je mee? Ja, dus dat is wel heel bijzonder.
Ja. Dus eigenlijk, ook al heb je de cursus nog niet eens afgerond... merk je er nu al profijt van?
Ja, ik merk er echt al heel veel van. En sowieso gewoon het feit dat ik haar natuurlijk overal mee naartoe mag nemen. Want ze mag nergens geweigerd worden...
Nee.
Dat ik gewoon, ja, in allerlei situaties kan ik me gewoon op haar focussen. En dan komen alle prikkels van buitenaf ook gewoon, komen wel binnen, maar ze zijn meer gedempt of zo. Of ik kan me er iets beter voor afsluiten, omdat ik gewoon op haar aan het focussen ben. Dus dat is wel echt heel erg fijn.
Ja, kan ik me wel voorstellen. En het is ook gewoon heel gezellig natuurlijk. Ja, om altijd een beestje bij je te hebben.
Ik ben echt dol op honden.
Ik denk dat je er heel snel aan gehecht raakt.
Ja, echt. Ik kan me geen leven meer van haar voorstellen.
Nee, snap ik. En zijn er nog andere bijzondere dingen die je hebt meegemaakt? Of grappige dingen? Of...
Ja, grappige dingen. Nee, ik heb wel zelfspot. Dus ik maak wel zelf vaak grapjes. Of met mijn vriend of zo. Mijn vriend ook wel van, oh, artist. Of niet zo artistisch.
Het klinkt gelijk heel heftig voor mij. Maar jouw situatie is misschien...
Nee, ja, mensen vinden het vaak ook heel heftig klinken. Als ik zeg dat ik een autist ben. Of dat iemand mij autist noemt of zo. Maar eigenlijk, ja, ik vind, ja, maakt me ook niet zoveel uit. Of je nou zegt dat ik een autist ben. Of dat ik autisme heb. Het is gewoon hetzelfde. Maar ja, dat, ik kan er dus zelf ook wel vaak om lachen hoor. En mijn vriend ook. En
dat is ook wel goed, denk ik. Dat je er ook gewoon om kan.
Ja, zeker.
Ja.
Ik denk ook wel iets bijzonders. Bijzonder. Ik vind het wel grappig achteraf. Dat ik met mijn opleiding natuurlijk daar wel mee bezig was. En uiteindelijk hadden we ook een bepaald soort... dat was al voordat we echt informatie kregen over autisme en die toets moesten maken. Dat we een soort verslag moesten maken over bepaalde specifieke zorg voor autisme. En dat ik toen gewoon eigenlijk heel dat verslag heb gemaakt, wel met een groepje. En zelfs iemand met autisme heb geïnterviewd. Dat voelt nu wel een beetje zo raar. Van, dat wist ik gewoon totaal niet. Dat ik zelf...
Want toen had je het nog niet door.
Nee, toen wist ik het ook gewoon niet. En toen had ik het ook eigenlijk nog helemaal niet door.
Oh, dat is apart.
Ja, dat is best wel apart om achteraf te denken. Van, ik heb daar gewoon een heel... soort werkstukken over moeten maken en zelfs iemand over geïnterviewd.
Ja. Ik hoor ook wel vaak hoor van mensen die zelf psychische problemen hebben, die dan ook psychologie gaan studeren. Ja. Of die tijdens een studie psychologie erachter komen dat ze bepaalde dingen hebben.
Klopt.
Of een soort zelfdiagnose lijkt wel steeds normaler te worden.
Ja, klopt. Het is ook wel zo. Eigenlijk best wel erg eigenlijk.
Ja, er misschien ook iets mis in.
Ik loop zelf natuurlijk al... 6 jaar of zo in de GGZ en allerlei instanties en coaches. En in die 6 jaar is er nooit iemand geweest, echt niemand, die heeft gezegd van... Goh, moeten we niet eens gaan testen op autisme? Of denk je dat dat misschien kan spelen? Dus dat is eigenlijk best wel bizar.
Ja, maar dat vind ik ook wel apart. Ja. Nou, is nog wat werk aan de winkel.
Ja, zeker.
Ik heb nog één laatste vraag. Wat voor advies zou je mensen willen geven? Want we hebben het nu best wel lang over gehad. Ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken van... Hey, ik herken mezelf hier een beetje in. Of ik ken iemand die dit die ook deze gedragingen heeft. Wat voor advies zou je die willen meegeven?
Ja, praat er sowieso over in eerste instantie. Echt een beetje een cliché antwoord. Maar ja, het is vaak fijn om het met iemand te delen. Ik heb het eerst ook met mijn vriend gedeeld. Van, goh, ik denk misschien dat dit kan spelen. Dan heb je het in ieder geval beter kwijt. En ja, ik zou gewoon echt wel jezelf op laten onderzoeken als je echt denkt dat het iets is wat je hebt. Want ja, als je het eenmaal weet of juist niet, dan kan je het ook uitsluiten. Dan kan je natuurlijk wel een verkeerde diagnose krijgen, maar...
Dan weet je het in ieder geval wel.
Ja, dan weet je, als je het wel hebt, dan weet je het. En dan kan je er ook iets mee. Dan leer je meer over jezelf en dan ga je jezelf beter begrijpen. Vaak gaat je omgeving je ook beter begrijpen. Dat is natuurlijk niet de reden waarom je het moet doen, maar het is wel heel erg fijn.
Ja.
Dus ja, ik zou het dan echt wel adviseren om gewoon het onderzoek in te gaan. Het is echt een lang traject. En het kan ook in eerste instantie dus misgaan. Of in tweede instantie of in derde instantie.
Ja.
Dat het gewoon... ja, maar ik zou het wel gaan uitzoeken.
Ja.
Dat wel.
Ja. Nou, goede tips. En ja, ik vind het een heel indrukwekkend verhaal. En heel tof dat je dit ook wilde delen. Zeker omdat je zelf ook aangeeft. Want nou ja, sociale situatie vind ik eigenlijk best wel spannend. Dan is dit volgens mij ongeveer het spannendste wat je kan doen.
Ja, het is echt totaal niks voor mij. Ik was ook echt super zenuwachtig. En toen ik jou een bericht had gestuurd, had ik eigenlijk ook meteen weer spijt. Ik moet dit wel doen. Maar
hopelijk ziet ze het niet.
Ja, precies. Nee, maar ergens zit ook gewoon dat gevoel in mij van, ik wil gewoon een klein steentje bijdragen aan het verbreden van het beeld van autisme. Dus het voelde gewoon dat ik het moest doen. En ja, ik ben nu ook wel heel erg blij dat ik het heb gedaan.
Nou, goed zo. Daar ben ik ook blij mee.
Dat ik hier mocht zijn.
Nou, jij heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
Yes.
Dat was het interview met Maxine. Dan ga ik alleen nog eventjes de aflevering afsluiten door meer te vertellen over hoe het gaat met de challenge van deze maand. Ik zei vorige week, zei ik de challenge van deze week, maar ik bedoelde de challenge van deze maand. De challenge van deze maand is dus een soort self-love challenge. In de beschrijving van de aflevering kan je er wat meer over lezen, maar het gaat over verschillende gebieden. Dus bijvoorbeeld kan je self-love hebben door goed voor je lichaam te zorgen, dus door te sporten. Of door rust te nemen op het moment dat je de rust nodig hebt. Dus het is een beetje mentaal, maar ook lichamelijk. En ik probeer daar dan een beetje op te focussen deze maand. Nou, gaat op zich nog steeds heel goed. Maar ik merkte ook wel dat hoeveel self-love dingen je nog kan doen. Je kan ook gewoon soms een slechte dag hebben. Het betekent niet dat je geen slechte dagen meer kan hebben of zo. Ik was afgelopen week af en toe best wel gestrest. Daardoor ook een beetje kort af. En ik kon ook moeilijk uit die bui komen. En ik denk dat het gewoon best wel eventjes duurt voordat je jezelf traint om constant bewust te zijn van je behoeftes en dat soort momenten misschien te voorkomen, of om juist op dat soort momenten self-love activiteiten te doen. Soms is het ook gewoon heel lekker om een beetje te klagen en in je eigen misère te leven, besefte ik. Dus misschien is dat ook wel een vorm van zelfliefde, om niet, als je er geen zin in hebt, met zelfliefde bezig te zijn. Ik denk dat het alleen maar heel erg gezond is eigenlijk. Tuurlijk moet het niet de overhand gaan nemen. Maar het is ook prima om downs te hebben. En om daar op je eigen manier, waar jij zin in hebt, mee te dealen. Dus ja, met ups en downs gaat deze challenge. Maar ik vind het wel leuk dat het me bewust maakt van hoe ik met bepaalde dingen omga. Dus ik ben benieuwd of dat bij jullie ook het geval is voor de mensen die meedoen met de challenge van deze maand. Volgende week zal ik wat uitgebreider terugblikken op deze challenge en ook weer een challenge voor de maand december aankondigen. Als je daar nog leuke ideeën over hebt, dan zijn die natuurlijk altijd welkom om met mij te delen. Ook zal ik dan het boek van afgelopen maand bespreken. Dat is het boek Ziek Gelukkig van Ruud ten Wolde. Die ben ik nu aan het lezen en dus ook wat lezers of wat luisteraars die mee aan het lezen zijn volgens mij. En dat gaat over een jongen die werkt in de tv-wereld, mijn leeftijd ongeveer, en die kreeg kanker. En zijn boek wilde hij eigenlijk naar buiten brengen om te laten zien dat je zelfs in de zwaarste periodes van je leven, waarin je echt doodziek bent, alsnog manieren kan vinden om geluk te ervaren in je leven. Ik heb hem bijna uit. Ik vind het tot nu toe wel heel indrukwekkend. Maar goed, daar vertel ik dus volgende week meer over. En dan zal ik ook het nieuwe boek aankondigen. Ook daarvoor, als je ooit leuke boekentips hebt, Ik zit erover te denken om misschien het boek over Amalia te doen, wat Claudia de Breij heeft geschreven, maar ik twijfel nog. Ze mag altijd tips naar me doorsturen. Oké, dan was dat het voor deze aflevering. Een lange aflevering deze keer. Hopelijk vond je dat ook wel heel erg leuk. En dan hoop ik dat je er volgende week ook gewoon weer gezellig bij bent. Tot dan! Doei doei!